Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 23, al de verzen. Psalm 23, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
uit de profetie van Ezechiël en daarvan het 16e hoofdstuk. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Ezechiël 16. Bij de geschieden des Heren woord tot mij zeggende: mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zegt al, zo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorte, ten dag als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. En geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u: in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot in uw bloed leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden. Gij zijt gekomen tot grote sierlijkheid, uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij wat naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minnen, zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. En daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en ik zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. En ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en ketenen aan uw hals. En desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. En zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. En gij at meelbloem en honing en olie en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. En daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een die voorbij ging, voor hem was zij. En gij hebt van uw klederen genomen en uw gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. En zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. En daartoe heb gij genomen de vaten uw sieraads en van mijn goud en van mijn zilver, dat ik u gegeven had, en gij hebt uw mansbeelden gemaakt, en gij hebt met dezelfde gehoereerd, en gij hebt uw gestikte kleder genomen en hebt ze bedekt, en gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld, en mijn brood, het welk u gaf, meelbloem en olie en honing, waarmede ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld, tot een lieflijke reuk, zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. En verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mijn gebaard had genomen, en hebt hen dezelfde geofferd om te verteren, is het toch kleins van uw hoererijen, dat gij mijn kinderen geslacht hebt, en hebt hen overgegeven, als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. Het is ook geschied na al uw boosheid, wee u, spreekt de Heere Heere, dat gij u een gewelfsel gebouwd hebt en u hoge plaatsen gemaakt hebt in elke straat. Aan elks hoofd des weg hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt en hebt uw benen gespreid voor een ieder die voorbij ging en hebt uw hoerij vermenigvuldigd. En gij hebt ook goereerd met de kinderen van Egypte, met naburen die groot van vlees zijn, en gij hebt uw hoerij vermenigvuldigd om mij tot toren te verwekken. En zie, daarom strek ik mijn hand over u uit en verminderde het uw bescheiden deel, en ik gaf u over in de lust dergenen die u haten, der dochter der Filistijnen die vanwege uw schandelijkheden weg beschaamd waren. En verder heb gij gehoereerd met de kinderen van Asur, omdat gij onverzadigelijk waart. Ja, als gij met hen hoereerd hebt, zijt gij ook niet verzadigd geworden, maar gij hebt die hoererij vermenigvuldigd in het land van Canaan tot in Galdea, en daarmee zijt gij ook niet verzadigd geworden. Hoe zwak is uw hart, spreekt de Heere Heere, als gij al deze dingen doet, zijn het werk van een heersende, hoerachtige vrouw. Als gij uw verwerfsel bouwt aan het hoofd van iedere weg en uw hoge plaatsen maakt in elke staat, en niet zijt geweest als een hoer, het hoerenloon beschimpende. O, die overspelige vrouw, zij neemt in plaats van haar man de vreemde aan. En men geeft loon aan alle hoeren, maar gij geeft uw loon aan al uw boelen. En gij beschenkt hen, opdat zij tot u van rondom zouden ingaan om uw hoererijen. En zo geschiedt met u in uw hoererijen tegendeel van de vrouwen, terwijl men u niet naloopt om te hoereren. Want als gij hoerenloon geeft en het hoerenloon u niet gegeven wordt, zo zijt gij tot een tegendeel geworden. Daarom, o hoer, hoor des Heere woord. Alzo zegt de Heere Heere, omdat uw vergif uitgestort is en uw schaamte door uw hoererijen met uw boelen ontdekt is, en met al de drekgoden uw gruwelen en naar het bloed uw kinderen dat gij hem gegeven hebt. Daarom, zie, ik zal al uw boelen vergaderen met de welke gij vermengd zijt geweest, en alle die gij lief hebt met alle die gij gehaat hebt, en ik zal hen van rondom vergaderen tegen u, en ik zal voor hen uw naaktheid ontdekken, dat zij uw ganse naaktheid zien zullen. Daartoe zal ik u naar de rechters der overspelers en der bloedvergietsters richten, en ik zal u overgeven aan het bloed der grimmigheid des ijvers. En ik zal u in uw land overgeven, en gij zult uw verwelfsel afbreken en uw hoge plaatsen omverwerpen en uw klederen uittrekken en uw sierlijke juwelen nemen en u naakt en bloot laten. En daarna zullen zij tegen u een vergadering doen opkomen en zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. En zo zullen zij ook uw huizen met vuur verbranden en oordelen tegen u uitvoeren voor vele vrouwen ogen, en ik zal u doen ophouden van een hoer te zijn, en gij zult ook niet meer hoerenloon geven. Zo zal ik mijn grimmigheid op u doen rusten, en mijn ijver zal van u niet afwijken, en ik zal stil zijn en niet meer toornig wezen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, en gij hebt ons weer die tweede prediking gegeven op deze Pinksterdag, dat we het heilsfeit zouden gedenken dat uw geest uitgestort is op alle vlees. Maar niet alleen gedenken, maar ook ondervinden. O, gij mocht ons die weldaad schenken op grond van de vergeving der zonden, op grond van het zoenoffer van Christus. Want daar spreekt uw woord van in alle delen. De Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Mochten we tot hem ons keren, ja, mochten we wederkeren van al onze boze wegen, van die brede weg des verderfs, en ons begeven tot die smalle poort en die smalle weg, op welke gij zelf zijt. Heere, gij komt tot ons in het gewaad van uw woord, dat we dat zouden mogen verstaan en dat we alle verstand zouden terzijde leggen. Want het verstand laat na de grond van het ware weldoen op te merken. En dat ware weldoen is gelegen in het offer van uw Zoon. O allerzaligst lot, o kom ons te hulp. In het spreken en luisteren, dat gij ook de luisteraars zoudt binden, niet aan een voorwerpelijke waarheid, maar aan een schriftuurlijk bevindelijke waarheid, het welk is uw woord. En uw volk zal het nooit opgeven, want gij hebt voor hen gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. Heere, wat komt er in onze dagen wat openbaar? Maar dat we niet verschrikt of heen en weder bewogen zullen worden van allerlei wind van leer die als een vloedgolf over de kerken gaat en waarmee ze door, waarmee ze meegesleurd worden in die grote afval die gij ook in uw woord hebt voorzegd. Want velen zullen afvallen, ook van, zelfs van het historische geloof. Heere, geef ons die getrouwmakende genade en de bediening door de ambten van Christus, opdat Hij werkelijk ons woord mogen zijn, opdat Hij werkelijk ook het woord mogen voeren, ook deze avond, en dat we dat woord zouden mogen doorgeven in uw naam. Mag Gij ons nog forsen verlenen om al die bloemhoven, die reformatorische bloemhoven, plat te branden, in de naam des Heeren gelijk een Simson gedaan heeft, met al die korenvelden waarvan ook de Filistijnen hun afgod hadden gemaakt. En zo is al die afgoderij, heeft de kerken bezet en ze dansen mee met Rome. O, mocht Gij ons dan maar in de wildernis, in de eenzaamheid bewaren, om die gemeenschap met U te mogen oefenen en dat ook nog uit te mogen dragen, en dat het geluid zal doorklinken tot aan de verste grenzen. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, en dat het alles, al die oordelen die over de wereld gaan, tot waarachtige bekering mogen leiden. Maar als er een verheffing plaatsvindt, dan kan het oordeel niks dan vreselijk zijn. Kom over en help ons. Gedenk de broeders, waar ze zich ook bevinden, wereldwijd, uw kerk met een hoofdletter. Gedenk de gevangenen die om uw naams gevangen zitten. Voer ons uit de gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. En mocht dan de roemtaal zijn in u, want wie roemen, die roemen in de Heere. Wees ons genadig, o God, om Jezus willen. Geliefde, vanmorgen de preek tot Handelingen 2, naar aanleiding van de Pinksterdag als heilsfeit, waarin en waarop de geest is uitgestort op alle vlees, zoals ook Petrus heeft gepreekt vanuit de profetie van Joël. Maar het zal zijn in die dagen dat de geest zal uitgestort worden op alle vlees. Uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En hoe staat het met ons, gemeente? Hoe staat het met ons? Gods volk ziet er altijd naar uit of ze die geest van Pinksteren weer gewaar mogen worden. Is een zalvende kracht. Kijk, een mens wil wel bekeerd worden. Maar het ziet niet op de bekering. Nou, door de geest van Pinksteren gaat de ziel God de eer geven. He, want Pinksteren, dat is het kroonjuweel op het werk van Christus. En dat is Gode verheerlijkend. Want ze begonnen allemaal in hun eigen taal de grote werken Gods te verheerlijken, te verkondigen. Gods volk beschikt niet over die Pinkstergeest, hoewel ze de Heilige Geest deelachtig is door inwoning, de goddelijke natuur. Maar de Heere komt het altijd zelf te vernieuwen in de weg van het wonder. Nooit op gerekend en toch gebeurt. En we hebben het vanmorgen gehoord van de preek van Petrus op de Pinksterdag. En daartoe komt de Heere zijn knechten af te zonderen, om het woord te prediken, om het woord recht te snijden, om die goddelijke orde, ellende, verlossing en dankbaarheid te prediken door de kracht des geestes. En dat kenden de profeten, de apostelen en alle waardige geroepen knechten van God. Die gaan niet alleen evangelie prediken, maar die gaan de mens ook zodanig bepreken door de geest van Christus, door woord en geest, wat er afkomst is, waar ze vandaan komen. Dat was ook de roeping van Ezechiël. En hier wordt het speciaal genoemd, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Als dat ontbreekt in de prediking, dan zit je onder een valse prediking. Heel eenvoudig, want het zit allemaal zo eenvoudig in elkaar. Maar de mens is in de leugen gevallen. En de beeldendienst van Rome is teruggekeerd in de protestantse kerken. En er staan nog allemaal camera's om die prekende dominee op te nemen. Dat is allemaal beeldendienst van Rome. Precies hetzelfde. Helemaal precies hetzelfde. En de dominees die varen mee met de geest van de tijd. Nou kijk, dat eindigt in Rome. Dat begint in de dood en dat eindigt in Rome, dus in de eeuwig rampzaligheid. Ja. En daar wordt het volk mee betoverd en het volk hoort het ook gaan. Het volk ziet ook al die afgoderijen gaan. He, want tegenwoordig zijn ze of verstrikt in een verantwoordelijkheidsgeloof. Daar is natuurlijk helemaal niks van God bij. Want Gods volk moet uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u, het is Gods gave. En dan is Christus verantwoordelijk voor zijn kerk. Ja, heb Gods volk dan geen ene verantwoordelijkheid, geloofsverantwoordelijkheid, ja, maar dat is wat anders als rationele verantwoordelijkheid. Want dat hebben we in het paradijs verzondigd tot op de bodem van de hel. Dus er kan geen mens mee werken, ook kan een kind van God niet met zijn geloof werken, God werkt ermee. Hij doet wonderen, hij alleen. Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En hier wordt het Jeruzalem voorgesteld als het volk Israël, als een female infant. He, dus als een jonge dochter, een pasgeboren jonge dochter. Zo vindt God zijn volk. Zo vindt God zijn volk. En dat moet de profeet hier tekenen. Met een pasgeboren jonge dochter, te vondeling gelegd. En dan moet hij het volk Israël bij haar afkomst bepalen. En u weet, het volk verkeerde in ballingschap en de profeet Ezechiël was meegevoerd. Jeremia was gebleven in Judea, in Juda. Maar Ezechiël was meegevoerd met de meegevoerde. Hij verkeerde ook in Babylon. En dan moet hij de oorzaak van die wegvoering nog eens een keer herhalen. Nog eens een keer verkondigen. Nog eens een keer die gruwelen die er aan ten grondslag liggen en lagen, het volk bekendmaken. Die daar ligt op het vlakke des velds, haar gruwelen, daar kan je ook mee vertalen, haar afkomst. Zoals we gevallen zijn in het paradijs. Het wordt hier ook gezegd, zo zegt de Heere tot Jeruzalem, uw handeling en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Hier wordt dat figuurlijk geestelijk voorgesteld, hè, want de Joden die stammen af van de stam van Seth. Abraham was een Galdeër, een Syriër. God heeft zijn verbond met Abraham gemaakt. Dat wordt hier ook allemaal gezegd. U moet dit Ezechiël 16, moet u niet chronologisch verstaan. Want er wordt als het ware alles door elkaar gegooid. Ja, daar houdt God van om alles door elkaar te gooien. Want God geeft orde, niet de mens. Nee. Als je dit gaat lezen, tekst voor tekst, dan kom je bedrogen uit. Ik bedoel in chronologische volgorde. Als je het leest in de chronologie, dan blijft het een raadsel. Dan worden de zaken niet opgelost. Dus wat staat er geschreven in Ezechiël 16? Hier wordt de geschiedenis van het volk Israël voorgesteld. En het wordt vergeleken, getekend met een nieuwgeboren ellendig verlaten dochter die op het vlakke des velds ligt en die door God gevonden wordt als een vondeling. Dus niet als een net kerkmens, nee. Mag ik er eens een voorbeeld van geven? Levi in het tolhuis, ik heb het vanmorgen genoemd. Nou, daar heb je nou zo'n ellendig, verlaten, gevonden vondeling. De Heer Jezus kwam voorbij en ik zeide in uw bloede leef. En ik zeide in uw bloede leef. Dat is verborgen in die woorden, volg mij. Dus de levendmaking, de rechtvaardigmaking, de wedergeboorte, het geloof, alles in één. God geeft altijd alles in één. Christus alles en in al. Ja? En daar is een opwas in. Nou, ik kreeg van de week nog een vraag. En die stuurde mij een preek door van dominee G. van Manen van de Gereformeerde Gemeente. Hij hield de preek uit Ezechiël 16, de versen 6 tot en met 8. En het thema van de prediking was de eerste en de tweede voorbijgang. Nou, daar heb je al de ketterij, want dat wordt in Ezechiël 16 niet gepredikt. Nee, ik zal het u bewijzen. En dan had hij drie punten, de levendmaking, hè, want daar begint die levende afscheiding mee. Levend gemaakt en dan word je aan je zonde ontdekt en dan begint het stuk der ellende. Nou, dat is de tweede ketterij. Want dat gaat aan de levendmaking ofwel aan de wedergeboorte vooraf. En dan de opwas in de ontdekking. Wettisch verpakt, dat is alles wettische verpakking. En dan de tijd der minnen, hè, dat is dan de tweede voorbijgang. Nou, feestelijk gegroet, maar hier is niks van God bij. In het kader van de wedergeboorte is er geen sprake van twee voorbijgangen. En ook hier in Ezechiël 16, vers 6 en vers 8 gaat over dezelfde voorbijgang. Ik zal het u bewijzen uit de tekst. En die dominee van Manen die leert dan twee voorbijgangen. De eerste en de tweede voorbijgang, want dat past in hun bekeringssysteem. Dat past in hun stappenplan. Eerst wedergeboren, eerst levend gemaakt. Dan pas zondekennis. Christuskennis wordt vooruitgeschoven. Dan pas zondekennis. Dan sta je schuld nog open. Dan ben je nog naakt en bloot. Uiteindelijk worden je zonden vergeven. Hoewel geen enkele gereformeerde gemeente dominee de kennis aan hebt, want ze concluderen dat uit de leer van Kersten, uit de leer van Comrie, hè, die embryoleer. Dat is het stappenplan van de afscheiding. En we hebben het vanmorgen ook al uitvoerig over gehad. Die ingekankerde dwalingen, die ingekankerde ketterijen. Het heeft ook niets te maken met de Bijbelse theologie. Niets te maken met de leer van Christus. Het is een doorlopende overtreding van de leer van Christus. Christus wordt in stukken gedeeld door deze ketterijen. En ik hoef daar niet uitgebreid op in te gaan, want u kunt het op de website vinden in diverse artikelen, in mijn boeken, op grond van Gods woord, is dat een valse leer. En die geven manen, die hebben het dan ook nog wel over de rechtvaardigmaking, maar het is bij hun en in geen enkele kerk niet de Bijbelse rechtvaardigmaking. Want de Bijbelse rechtvaardigmaking is de rechtvaardiging van de goddelozen. En hun leren allemaal stuk voor stuk de rechtvaardiging van de gelovigen. Die vragen stellen zeggen, ja, hij zegt wel mooie dingen over de rechtvaardigmaking. Hij zegt helemaal geen mooie dingen over de rechtvaardigmaking. Die geven manen. Want ze leren allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen. Ja, er is kerst ermee begonnen, de rechtvaardiging van de gelovigen. Nou, daar is niks van God bij. Want Gods woord leert de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat neemt Kersten ook al op zijn lippen, want ik ken zijn dogmatiek, nou ja, drogmatiek. Dan leert hij de rechtvaardiging van de goddelozen, dat past hij toe op een wedergeboren ziel. Dus daar heb je de rechtvaardiging van de gelovigen. Want een wedergeboren ziel gelooft in Christus en is gerechtvaardigd, maar dat leren we niet. Die rechtvaardigmaking die komt pas aan het eind van de rit. Ze vatten niet hoe God een ziel rechtvaardigt. En daar heb je er zelf geen kennis aan, dat is heel eenvoudig. Hoe geschiet de rechtvaardigmaking, de Bijbelse rechtvaardigmaking? Hoe rechtvaardigt God een ziel als een goddeloze? Van een mens die helemaal niet in Christus gelooft. Zo vindt God zijn volk. Zo wordt deze vondeling gevonden. Staat er ook uitdrukkelijk beschreven. We gaan de tekst volgen. En zegt al zo zegt de Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Hoe kan de Heere dat nou zeggen? Abraham die kwam toch niet uit het land der Kanaanieten. Zijn vader was toch geen Amoriet en zijn moeder was toch geen Hethitische. Maar zo wordt het voorgesteld omdat de Joden zich beriepen op Abraham. Let wel op de gelovige Abraham. Maar ze hadden niet het geloof van Abraham. Daarom stelt God dit zodanig voor, dan moet de profeet Ezechiël dit zodanig voorstellen, hè, dat ze helemaal teruggeleid worden bij haar afkomst. Nou, wat is de val in Adam? Amoritisch en Hethitisch. Heel eenvoudig. En je kan dat lezen En we geven de kanttekeningen op de teksten bij waar je dat kan vinden. Die afkomst van de Kanaanieten, van de Amorieten, van de Hethieten. Maar dat slaat niet op de gelovige Abraham. Wel op die Abraham uit het Ur der Galdeeën. Wat zijn afkomst betreft. Zo is Abraham ook geroepen uit het land van Ur der Galdeeën. Abraham was een Galdeeër, een Syriër betekent dat. En hij is als het ware als een heiden geroepen. Want Abraham was een afgodendienaar. Dus daarom wordt dat hier gezegd. Uw vader was een Amoritische en uw moeder een Hethitische. Dat bepaalt ons bij onze afkomst in Adam. In de gevallen Adam. Abraham leefde in het Ur der Galdeeën als een heiden. Dat wordt door velen ontkend, maar die kenden nog geen eens de geschiedenis. Abraham diende de afgoden in Mesopotamië, in het land Ur der Galdeeën. En dan gaat de Heer verder met die typering van de nakomelingen van Abraham. Van het volk Israël. En hij stelt het voor als een jonggeboren dochter. Die ligt daar op het vlakke des velds en dan gaan uw geboorte ten dag als gij geboren waart. Werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. De Heere gaat die val zo uitvergroten van het volk Israël. Omdat het volk Israël zich schijnheilig beriepen op de gelovige Abraham. Terwijl ze in de afgoderij leefden. Want daarvoor waren ze naar het Babylon weggevoerd. We hebben de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Die hebben door het geloof geleefd. En we hebben de patriarchen en hun nakomelingen. Er zijn de koning uit voortgekomen. Juda, hij zei het. Jacob heeft het geprofeteerd op zijn sterrenbed. En toen kwamen al die goddeloze koningen. Want de Heer zegt, gij liet uw kinderen door het vuur. Dan heeft hij het over Manasse. Dus er worden hele grote stappen genomen. En ook weer stappen teruggenomen in dit hoofdstuk. Dus je kan het niet chronologisch lezen. Ja, dus de afgoderij van het Joodse volk wordt getekend. En Ezechiël is geroepen om de gruwelen van Jeruzalem openbaar te maken. En dat is de roeping, heb ik al gezegd, van iedere gane getrouwe knecht van God. Het wordt in onze dagen niet meer gedaan, want die gruwelen die worden niet uitvergroot, die worden verkleind. Het is niet zo erg. En voor de hel hoef je niet meer bang te zijn. Dat is echt totaal binnen het Reformatorium. Nou, dan zou je er zeker komen. Gods volk komt als een hellevader openbaar. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Het is alles wettisch natuurlijk. Maar dat gaat er wel nog vooraf, dat kan ik je wel verzekeren. Ja, ik dorst geen nacht meer te slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. En dat is verdiend. Dat is absoluut, dat gaat een ziel toevallen. De Heer werkt daarop aan. Oh ja. Ja, op de ondergang van de mens. Daar werkt de Heer op aan. Ja, wij zijn gevallen en dan moet die gevallen mens nog een keer gedood worden. Ja. Het gaat allemaal tegen die ratio in, want dood is zonde en misdaad is toch dood? Nee, dan moet je nog gedood worden aan die dood. Aan die oude mens die in de dood leeft, die in de zonde leeft, dan moet je aan gedood worden. Ga maar bij Hanna in de leer. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. En dan gaat uw geboorte, ten dag als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen. Nou, hier wordt mensen afkomst getekend en wel zodanig afgetekend dat hij geen argumenten, niet één argumentje overeind kan houden, omdat de Heere dat tot de fundamenten ontbloot. De afkomst van de mensen, waar we in gevallen zijn, waar we vandaan komen. En dat zegt de Heere, geen oog had medelijden over u, gij had geen helpers die zich over u ontfermden en zo is Abraham ook geroepen hoor. Abraham is zodanig tot het geloof gekomen, zoals hier beschreven staat. En als ik u voorbij ging, dat gaat over Abraham. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw bloed. Zo is Abraham geroepen door de stemmen des zoons van God. Leef, ja, ik zei het, in uw bloeden leef. Dat ziet op de wedergeboorte en dat ziet op de bevestiging van die genade in Christus. Daarom wordt het dubbel gesproken. En Gods volk beleeft dat vele malen in de bevestiging. En dat wordt door die gegeven maanden, de eerste voorbijgang, vers 6 en vers 8, de tweede voorbijgang. Nou, Vermaan is een valse leraar En hij zegt helemaal geen mooie dingen over de rechtvaardigmaking, want ik heb die preek beluisterd. Nou, ik kon het niet verder luisteren, ik heb maar een kwart geluisterd. Want het was net of dat bij die man, hè, ze zitten allemaal als een toneelspeler, dan zitten ze te preken, ik kan het geen eens een preek noemen. En het was net of zijn keel werd dichtgeknepen van een heel hoog stemmetje, of dat hij onder zijn voetzolen gekieteld werd. Nou mensen, kinderen, wat een gekrijs. Wat een kakel om de kip. Ik kan dat niet aanhoren. Mensen kunnen nog geen eens normaal praten. Want je moet maar gewoon, zoals je altijd praat, moet je ook preken. Ja, dat mag wel een stemverheffing. Oh ja, he, want het betreft Gods woord. Luid en duidelijk. Bezuin aan je mond, maar niet als dat verdraaid gaat worden, net zo als bij Weile Thea de Jong. Nou, het was net zo'n blaffende hond. Nee, dat is niet tot Gods zin. Dat is absoluut net zoals Kortnout doet. En dat deed hij in Gadderen niet toen hij hervormd was. Maar sinds dat hij oud-gereformeerd is, dan heeft hij zijn stem verdraaid, hebben komen te wezen. Het is bespottelijk! Echt bespottelijk. Dat is geen preken, no. Dat is toneelspel. Maar hier wordt gezegd, geen oog had medelijden om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. En dus ieder mens wordt geboren op deze wereld. En Abraham is ook geboren geworden. En zo heb God Abraham gevonden. He, kan je zien, want er was in Abraham geen enkele reden dat God zijn verbond zou oprichten met Abraham. Geen enkele reden in Abraham. Helemaal niks. Hij was net zo verdoemelijk als de gevallen Abel. Dus dat eenzijdige verbond, God ging tussen de stukken door. Daarin is Abraham ook onderwezen toen hij dat offer in stukken moest snijden. En toen die getrouw dat wilde gevogelte van het offer wegjoeg. En uiteindelijk viel Abraham in slaap. En toen ging er een vuur tussen, God ging tussen de stukken door. Alleen. Dus die eenzijdige genade die wordt hier heerlijk getekend in hoofdstuk 16 van Ezechiël. Maar we hebben er iets op doorgelezen. Het gaat eigenlijk om die eerste 14 versen deze avond. En dat staat nog steeds in het kader van Pinksteren, want dat komt in vers 9 heerlijk uit. Daarna wies ik u met water en spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Dus er wordt in één tekst, in 2,5 regel wordt gezegd ellende, verlossing en dankbaarheid. En ook het heilsfeit van Pinksteren. Hè? Want die zalfolie des geestes, dat ziet op het heilsfeit van Pinksteren. Maar, hoewel de kanttekenaren de plank daar weer misslaan, want die zeggen dat die zalfolie wijst op de olie van de wedergeboorte. Maar dat is absoluut niet waar. Deze zalfolie, waarmee de Heer zijn volk zalft, dat ziet op het heilsfeit van Pinksteren. Dat is vooruitgelopen op de stof. Als we dan het zesde vers, als ik u nu voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijn die in die bloed. Hè? Dus de jonge geboren dochter, die werd daar als vondeling, zo wordt het getekend, hè? Dat is beeldspraak. En zo wordt het getekend, als vondeling werd zij gelegd en daar wordt het volk der Joden mee bedoeld. En dan maakt het woord hier hele grote sprongen, want we hebben de godzalige aartsvaders gehad. Maar ook een hele reeks van goddeloze koningen. En daarom heb ik verder gelezen dat het volk Israël daar door die goddeloze koningen afvoereerde. Terwijl ze het uitverkoren volk van God waren. Om goed verstaan. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw bloed en zeide tot in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot in uw bloed leef. Nou, dat kan je erger leggen natuurlijk in het hoofdstuk wel zeker een geestelijke strekking, want zo gaat het ook geestelijk. Maar we moeten eerst de grondtoon verstaan. Hier staat de geschiedenis van het volk Israël beschreven, in Ezechiël 16. En hoe de Heere met de aartsvaders gehandeld heeft. En ik heb hier tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. Jacob met zijn gezin, waar een 75 personen is, die naar Egypte afgereisd. En we kennen toch de geschiedenis. Maar de Heere zegt, ik heb u in Egypteland tot 10.000 gemaakt. He, er staat 10.000, maar dat is 10.000. Dat is een zeer grote menigte. Want het volk Israël brak uit in het land Gozen. Gij zijt gegroeid en groot geworden. Gij zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden. En de kanttekenaren zeggen dat ziet allemaal op het geestelijke. Nou, 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 nou. Ze werden als volk volwassen. Het werd een volwassen volk. Het werd een koninkrijk. En daarvan zegt de Heer, want hier is geen sprake van twee voorbijgangen. In vers 6 en 8. Nou, nou. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En er staat er in vers 8. Als ik bij u voorbij ging. Nee, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Want er staat. Als ik u nu bij u voorbij ging. Dus dat wijst terug naar vers 6. Dat is geen tweede voorbijgang. Dat legt die vermanen erin. Dat doen al die valse leraars. Die leggen Gods woord biblicistisch uit. Dat doen ze ook allegorisch. Met het boek Rut. He, dan is Boas geen type, want dan kan je niet alles vergeestelijken. Dat boek Rut kan je niet alles vergeestelijken. Dat doen hun wel. Ik heb u vanmorgen gezegd, die Van Dieren, dominee Van Dieren, die lag dan als Rut op de akker van Boas. Dat kunnen ze allemaal zelf invullen natuurlijk. Ik heb God nog gezegd. En als ik weer zo vragen, dan leggen ze er nog op. Maar weet je wat dat voor veld is? Dat is niet de akker van Boas, dat is de akker van de afscheiding. Dat is allemaal ingebeeld, dat is allemaal dromenland. En Rut die stond nog overal buiten en Rut was onder de vloek, zegt ook geen vermanen, schotslastering. Want Rut was al gerechtvaardigd in het Moabitische land. Rut was als een goddeloze met God verzoend geworden. En haar geloof kwam op de grens openbaar. En waarom komt het openbaar? Als Naomi hun maand om terug te gaan naar hun afgoden, naar hun afkomst. Dan zegt Rut, breek Rut door in het geloof. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God, en waar u sterft, sterf ik. Wow, wat een heerlijke geloofsbelijdenis. En dat is volgens de afscheiding allemaal uitgesproken in de wens der zaak. Kijk, dat zeggen de valse leraars, omdat ze er zelf buiten staan. Want als Rut het kent, vallen hun er buiten. En daarom spreken ze dat allemaal nog, ja, alles moet nog aan Rut gebeuren. Want er komt in de verdere geschiedenis openbaar, en dan gaan ze van Boas, die in zekere zin een type van Christus is. Maar dan wordt het Boas wordt ineens Christus zelf. Zo wordt Gods woord verkracht op alle manieren. En het klinkt helemaal niet vroom. Nogmaals, ik kon die preek echt niet van vermanen niet aanhoren. Het was net zo'n kip die zijn keel had dichtgeknepen. Verschrikkelijk mensen, wat een toneelspelers. Kakel als een kip zonder kop. Willen de leraars der wet zijn niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Ik heb vanmorgen gezegd, dat is het stappenplan der afscheiding. Dat boemeltreintje van Rotterdam naar Amsterdam en die tussenliggende steden. Daar stopt die trein. Dat is het stappenplan der afscheiding. Qua leer volledig in strijd met de leer van Christus. Gods woord zegt dat we zulke God niet hebben. En hier in de versen 6 tot en met 8 wordt ook de geestelijke strekking door dominee Vermanen vervalst. Het zijn nogmaals valse leraars. En die vragensteller denkt dat die vermanen er zelf ook nog kennis aan hebben. Nou, dat is absoluut niet zo. Nou, de rechtvaardiging van de gelovigen, als je dat zo preekt, dan weet je echt nergens van. Er is er nooit echt genade in je leven verheerlijk. Ja, en dan zegt die vermanen, ja, als het nooit onmogelijk is geweest, dan mag je het nog wel eens nakijken. Nou, man, kijk het zelf maar eens na. Kijk het zelf maar eens na. Want is dit je afkomst? Je vader was een Amoriet en je moeder een Hethitische, dan moet je toch onder verloren zijn gegaan. Dat kan toch niet anders? Want voor Amorieten en Hethieten, daar was geen genade voor. Daar had God zijn verbond niet mee opgericht. En ze kunnen dat allemaal nakakelen en op de mensen leggen en zelf kennen ze het niet. Nou mensen, daar geef ik geen cent voor. Nee. Nee, als de Heer zegt, als ik u voorbij ging, Abraham, zo zag ik u vertreden, zeide in uw bloed, zo heb ik mijn volk uit Egypte geroepen. Gelijk als Abraham in het Ur der Chaldee geroepen werd om stamvader te zijn, om de vader der alle gelovigen te zijn. Daartoe was hij uitverkoren, maar uit het slijk getrokken, uit het slijk der zonde. Je moet me nooit denken dat God een aansluiting vindt bij enig mens. Never! Never! De Heer doet het allemaal om zijn zelfswil. En dan wordt het wonder toch zo uitnemend groot. Daar kom je niet over uit. Daar komt Gods volk niet over uitgebonderd. Tante Lene zei altijd uit de drek verhoogd. Nou, dat zo is het. Dat staat hier beschreven. Uit de drek verhoogd. De vondeling gelegd. Dus het is eigenlijk op de vuilnishoop geworpen. Zo vindt de Heer zijn volk. Hè? Want de Heer vindt bij zijn volk, voordat ze wedergeboren zijn, alleen maar vuilnis. Alleen maar drek. He, waard om verbrand te worden. Ja, zo vindt God zijn volk. Ja, zijn allemaal hellevaders. En ik heb u tot 10.000 gemaakt als het gewas des velds. En gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Ja, want die, al die omliggende volkeren met die uittocht uit Egypteland. Nou, daar hebben al die omliggende volken hebben daar kennis van genomen. En er zijn zelfs een groot deel Egyptenaren meegetrokken vanwege dat grote wonder. Want ze zeggen, dat krijgt Mozes nooit voor elkaar. Om dat volk uit de handen van Farao te leiden. Dat geeft Farao nooit op, dat wisten ze al. Die kende Farao door en door. Maar ja, God was erin. Dus hij moest dat volk laten trekken. En dan staat er hier ook dat geschreven van het Pascha, dat het volk Israël tot een volk moest komen. Maar de Heer zegt, dan moet er eerst verzoening plaatsvinden. Als ik u nu voorbij ging, zo zag ik u zien de tijd. De tijd was de tijd der minnen. Zo breid ik mijn vleugel over u uit en dekt u naaktheid. En ik zwoer en kwam met u in een verbond. Hij heeft met het volk Israël zijn verbond opgericht. En dat ligt gelegen in de uittocht van Egypte. Ook aan de berg Sinaï. Maar het begon al met de toepassing van het paaslam. Moesten de Joden dat bloed aan een dorpel smeren. Aan de zijposten en de bovendorpel. En ik zwoer en kwam met u in verbond. Spreekt de Heer en gij werd de mijne. Maar dat wordt door die Gevermanen allemaal allegorisch uitgelegd. Hè? Want een stappenplan in het kader van de wedergeboorte die zij veronderstellen. Hè? Want ze zijn zo Kuiperiaans als de vellen. Ja. Ja, ik doe hier wel eens een stolkse uitdrukking, maar neem hem niet kwalijk. Ze zijn zo Kuiperiaans als het maar wezen kan. Het wordt allemaal verondersteld, want het kan het toets van Gods woord niet doorstaan. Hoor. Die veronderstelling van hun wedergeboorte. Nou, absoluut niet. De eerste verbuiging vers 6 en de tweede verbuiging vers 8. Daar spreekt Ezechiël niet van. Als ik u nu voorbij ging, dat wijst terug nogmaals naar dat zesde vers waar het gebeurd is. Die levendmaking, die rechtvaardigmaking. Want als Christus in het graf van je bestaan roept de doden ten leven, dat is de rechtvaardigmaking. Dat is de rechtvaardig verklaring. Leef. Ja, ik zei dit. Tot in uw bloed leef, hè, want dat is de verzekering dat het ook herhaald zal worden, bevestigd zal worden, want wat God werkt, gaat hij ook altijd bevestigen. Dat gebeurt hier ook in vers 8 en 9. Lees het maar na. Dat is weer een uitgebreidere verklaring wat er in dat zesde vers gebeurd is. En wat gebeurt er dan in die tijd der minnen? Want vers 6 spreekt al over die tijd der minnen. En 8 vers 8 letterlijk, dan zag ik u en zie, het was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid en zwoer u en kwam met u in een verbond. En nou zegt die Gevermanen, ja zie je wel, hij zegt de eerste voorbijgang, je zei de levendmaking. En dan zegt de Heer, ik heb u groot gemaakt, uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij wordt naakt en bloot, open schuld, zegt hij dan. Als je zo de Bijbel uitlegt, dan ben je een duivel. Want dan heb je niet de geest van Christus. De geest van Christus kan dat niet uitleggen, zeg. Die kan er geen valse verklaringen leggen. Er staan wat duivels op de preekstoel. Dit is echt een verschrikkelijke vervalsing, want hier wordt Christus in stukken geschud. Er zijn geen twee voorbijgangen. Nou, er is één voorbijgang. Gods volk kent wel meer voorbijgangen. Oh ja. Maar in de bevestiging der zaken. Maar van manen, die leert de wedergeboorte in een stappenplan. En dat doen ze allemaal. Een eerste voorbijgang, dat is een stukje wedergeboren. En de tweede voorbijgang, dat is het tweede gedeelte van de wedergeboorte. Kijk, dat zijn duivels, hè? Die scheuren Christus aan stukken. Hoe moet je dan Bethel en Peniel verstaan? Hier gaat het over Bethel. Heel eenvoudig. En Peniel wordt ook genoemd, maar dat is niet de tijd der minnen. Bethel is de tijd der minnen. Zoals vader Jacob mocht ondervinden te Bethel, en dat wordt ook tot voorbeeld gesteld. Hier in dit hoofdstuk wordt ook Bethel ten voorbeeld gesteld. De bekering van Abraham ten voorbeeld gesteld. Zo roept God al zijn volk. Zo heeft hij ook, en dat heeft de Heer bij monden van Ezechiël vertaald, naar de heilsgeschiedenis van heel het volk Israël. Inclusief al die goddeloze koningen. Dat lees je toch in 16. In het verdere, ik heb er nu iets van gelezen. Die afval, die afgoderij, die afhoerering met andere mannen. Terwijl dat verbond, in dat verbond sprake is van één wettige man. U moet dat goed verstaan, dat hoofdstuk Ezekiel 16. Want als je dat allemaal gaat vergeestelijken. Nou mensen, heb niks meer met de leer van Christus te maken. Ja, zie je wel, zegt hij, ja, vers 7. Er moest nog een tweede voorbij gaan komen, want er staat geschreven, u was nog naakt en bloot. Vreselijk. Weet je wat dat betekent, naakt en bloot? Dat betekent, toen Jozef gestorven was, waren ze zonder leider. Waren ze zonder koning, hè? Want Jozef was onderkoning. En tevens onderkoning over de Joden in het land Gozen. Dat betekent dat, naakt en bloot. Het heeft niks met geestelijke te maken. Nee. Dus goed verstaan de tekst. Tot 1000 geworden, want dat land, hè, dat volk Israël was groot geworden in het land Gozen. Het was uitgebroken in menigte. Grote sierlijkheid op u gelegd, want toen de plagen van kracht waren op bevel van God door de mond van Mozes, toen ondervonden de Joden daar niks van. Nee, bij het volk van Egypte was grote duisternis en bij het volk Israël was licht. Nou, daar gaat het hier over. En als ik u nu voorbij ging, als ik u nu, dus toen ik u voorbij gekomen ben, staat er eigenlijk, terugwijzende op dat zesde vers, zag ik u en zie de tijd was de tijd der minnen. Dat is niet een tweede voorbijgang. Dat gebeurt in vers 6. Dat was de tijd der minnen. En zo breid ik mijn vleugel over u uit en dekt uw naaktheid. Dat gebeurt er in het uur van de wedergeboorte. En ik zwoer en kwam met u in een verbond, spreekt de Heer, en gij werd de mijne. Nou, als je dit niet overeenkomstig de apostolische leer preekt, dan ben je een valse leraar. Want ze halen al die, hè, de geschiedenis van Jozef wordt geallegoriseerd, de geschiedenis van Rut wordt geallegoriseerd, en hier ook, zelfs in dat 16e hoofdstuk van Ezekiel, het wordt allemaal chronologisch en biblicistisch uitgelegd. In de orde van de veronderstelde wedergeboorteleer van de afscheiding. En dat is een wanorde. Heb je dan de geest van Christus? Absoluut, je hebt er nog geen procent van. Nou, dat kan niet. Want de geest getuigt dat de geest de waarheid is. En als je de geest van Christus hebt, dan sta je af van die valse ongerechtigheid. Dat zo te preken, zoals Geven Manen dat doet, dat is al een bewijs dat het over valse leraars gaat. En ik zou niet weten wie het niet zijn, want ze preken het allemaal. Ze preken het allemaal. Ze passen de exegese van Gods woord volledig aan dat godslastelijke stappenplan van de afscheiding. En er is al zoveel tegen getuigd. Maar ze laten zich niet gezeggen door het goddelijke woord. En daarom stort God zijn oordeel uit over die kerk. Het de grondtalen van de Bijbel is in het Oude Testament het Hebreeuws en in het Nieuwe Testament het Grieks. Maar weet je wat de grondtaal bij de afscheiding is? De dogmatiek van Kersten. Nou mensen, ik hoor de kabouters al lachen. Want dat is een bespottelijke leer. Een bespottelijke leer. En het is niet alleen bespottelijk, het is ook godslastelijk, want Christus wordt in stukken gesneden. Is dat godslastelijk, ja of nee? En de oordelen zullen verzwaard worden. Ja, maar nou gaan de kerkdeuren weer iets open. Ja, je zal erachter komen. Ik heb het gezegd, hè. Als de corona iets afneemt, dan gaan de reformatorische muziektenten weer open. Jij dat podium gaat weer open. De vakantiekampen van de gereformeerde gemeente en van de HK en noem al die kerken maar op. Ze kunnen allemaal wedijveren met de Stolkse kermis, want dan mag ineens alles uit. En bij die wedergeboorteleer, dan moet er een tweede voorbijgang aan te pas komen om de mens te bedekken. En het is allemaal vals, vals, vals. Ja, die coronavirus, dat heeft niks met die coronavirus te maken, maar met de maatregelen die er genomen hebben. Voor 200 doden, dan gaan ze heel de economie in elkaar laten storten. Ja, die 200 doden is 200 te veel. Zo bedoel ik het niet te zeggen. Die buitenproportionele maatregelen, dat kost veel meer slachtoffers dan dat virus. Want dat is maar een licht griepvirus. En daarbij moet gezegd worden dat alle mensen die sterven, dat zijn ineens allemaal coronadoden. Want ze willen die aantallen opschroeven, de angst erin houden, de angst erin blazen. Om dat plan, verplichte vaccinaties, en daar stopt het niet mee hoor. Om de hele mensheid te shippen. Om de hele mensheid onder de dictatuur van die nieuwe wereldorde te brengen. Dat is de bigger picture behind. Dat is allemaal volgens het plan van de Deep State, agenda 2030. Als je daar niet achter bent, heb je ook de geest van Christus niet. Heel eenvoudig. Want het zit allemaal zo heel eenvoudig in elkaar. Het geloof doorziet alles heel eenvoudig. Daar hoef je geen rekensommen voor te maken. Om de geest te wegen of ze uit God zijn, daar heb je de geest van Christus voor nodig.
En dan hoef je soms helemaal niet te horen hoe het in elkaar zit uit de mond van de mensen. Dan zeg je, ik weet het al lang. Want die geest doorzoekt de diepte Gods, zelfs de diepte Gods. En daar zorgt de Heer voor dat ook Ezechiël met die geest bedeeld wordt en bedeeld is om die gruwelen naar recht bekend te maken. Want hij moet het zo uitdiepen, dan zegt de Heer, graaf dieper in die wand. Want al die gruwelen, dus je zult meer gruwelen zien dan deze, dat heeft niet met poppenzonde te maken. Dat heeft met afgoderij te maken. Ze hebben de wettige man Christus ingewisseld voor afgoden, voor mansbeelden. Dus die Joden hadden de godsdienst vervalst. Nou, dat is de kerk van vandaag. De godsdienst wordt refobreed vervalst. De ware godsdienst. De leer wordt refobreed vervalst. En wat krijg je dan? Valse bekeringen, valse bevinding, valse wedergeboorte, een geconcludeerde rechtvaardigmaking, arme godsdienst. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dus dat is gewoon heel de kerk van vandaag. Want er was een beeldendienst in tijden van de reformatie. En nou gaan ze al die beelden op een hele andere manier in een ander jasje bij de kerken binnendragen. De dominees worden verfilmd, staan op de camera. Maar alles wat soft is, wat nabootsing is, is bij God vervloekt. Heel eenvoudig. Ze zeggen, jammer als je in de kerk zit, dan zie je toch ook de dominee. Ik zeg, dat is real. Dat is real. En zo wil God het ook hebben. Ik hoef me eigenlijk niet te verbergen. Nee, maar als je dat gaat verfilmen, dan is het afgoderij. Dan staat het in het kader van de beeldendienst van Rome. Dan gaat het om die dominee en om zijn beweging. En als je dat op film zet, dan wordt het toneelspel. Eén groot toneelspel. Van die reformatorische refopriesterschaar. Televisiedominees zijn het allemaal geworden. Alle namaak en alle nabootsing is bij God vervloekt. Kunstlicht, zegt Gods woord. Ja, dus dat is Rome. Dat is Rome. Dat zijn allemaal de versieringen van Rome. Kunstlicht, kerstboom, lampjes. Ja, kom allemaal in de kerken. Nogmaals, al die dominees gaan met de tijdgeest mee. Die geestesverandering, nou, ik zit het voor mijn ogen vol trekken. Die geestesverandering, dat is echt door de werking des Satans. En ze hebben de duivel in de kaart gespeeld. Al die reformatoren hebben de duivel in de kaart gespeeld. En ze bedekken alles met de gekruisigde Christus. Zonder dat God er zijn recht komt. Want nou wordt iedereen zalig gesproken met de voorwerpelijke Christus. Een wettische bevinding, een veronderstelde wedergeboorte en een ingebeelde hemel. Dus dat is een dubbele vervalsing. Daar wordt ook Christus en zijn offer in stukken gehakt. Want dat heeft geen grond, dat heeft geen geldigheid, dat ze het zeggen. En vanmorgen hebben we dat onder die prediking van Petrus. Dan word je er gewaar dat die eerste verdoeming der wet preekt. De wet tot verdoemenis, dat heeft Petrus gepreekt, die gij gekruisigd hebt. En wat had dat voor uitwerking? Dat hun harten doorschoten werden door dat woord der prediking. Doorgezaagd, in stukken gehakt. Want anders is er geen plaats voor het evangelie. Nou, absoluut niet. Een mens, natuurlijk mens, die weet heel geen raad met Christus. Ja, hoor ik al die dominees zeggen, je mag zo rechtstreeks tot Christus gaan. Je hoeft eerst geen zondekennis te hebben. Nou, dat hoeft ook niet. Iedereen mag tot Christus gaan, maar niemand gaat. Niemand gaat. Dan moet de eerste mens nog geboren worden, die tot Christus gaat. Ja, ze gaan bij hopen tot Christus, zoals die rijke jongeling tot Christus ging. En hoe liep dat af? Die man is voor eeuwig verloren gegaan, want hij ging rijk en verrijkt, hebbende geen dings gebreks. Dus iedereen mag tot Christus gaan, maar niemand gaat. Het is net andersom. Christus komt tot die vondeling. Dat kind lag daar vertreden in haar bloed. Zo vindt God al zijn volk. Want die vondeling die heeft geen kracht meer om te gaan. Uitgespit, uitgewerkt, uitgebid. Ja, dat is nou het eeuwige wonder. Als je niet aan de wet gestorven bent, dan sta je niet op uit de zondegraf. Want dan is pas de tijd der minnen. Dat Christus die doden opwekt uit hun zondegraf. En van nature dansen we op dat graf. Want dan leven we in de dood. Maar de zonde moet je tot last worden, mijn jongen. De zonde tot last. En de vrezen des Heren tot een lust. En van natuur is het net andersom. Want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. En van de zonde geen last. Ja, en natuurlijk mensen nergens last van. Nee, nergens last van. Ik heb ook die mensen wel beduizenden ontmoet van ja, dat weet ik niet. Nee, ik zeg maar, die onkunde zou je verdoemen. Want Gods woord predikt ons dat. En als je daar geen noten van neemt, weet de mens die op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. En als ik u nu voorbij ga, dat is diezelfde voorbijging, als ik u nu, dus dat wijst heen naar vers 6, dan zag ik u en ziet de tijd er minnen was daar en ik breide mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. En ik zwoer en kwam met u in verbond, spreekt de Heer, en gij werd de mijne. En dan zegt hij vermanen, zie je wel, vers 9 zegt, en daarna, het gebeurt, ja, dat is de rechtvaardigmaking. En daarna, het geschiet allemaal later, zegt hij. Hè, daarna, er staat geen daarna. Want al die afgescheiden dominees kennen de grondtekst niet. Kijk eens ook nooit na. Nee, daarna, er staat er niet. Er staat toen, destijds. Dan grijpt de Heer weer terug. Op die levendmaking is dat, op diezelfde levendmaking, op datzelfde uur van wedergeboorte is dat van toepassing. Toen wies ik u met water, de Heere wil dat volk Israël dat in hun hart prenten. Toen ik voorbij kwam, wies ik u met water en spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. En dat zag voor het volk Israël, tijdens die uittocht werd er Pascha gehouden. Ik heb al gezegd, moesten die vaders dat bloed strijken aan de deurposten, de zijposten en de bovendorpel van hun tenthuis. En dan ging de Heere voorbij, want als er geen bloed aan de deurposten was gestreken, dan zou die verderfengel binnenkomen om de eerstgeborene te doden. En dat wordt hier nou beschreven. Dat wordt hier nou beschreven. En er ligt natuurlijk een geestelijke strekking in. Oh, absolute waarheid. Een geestelijke strekking ten aanzien van de waarachtige wedergeboorte rechtvaardigmaking. Oh ja, dan komt de Heere voorbij. Hij spreekt die ziel levend en zalig. Ik zeide in uw bloeden leef. Ja, leef. En daarmee staat die ziel op. Daarmee staat die dode op uit zijn zondegraf. En is die een nieuw schepsel in Christus. En wat daarmee gepaard gaat, dat wordt in die volgende verse nader uitgelegd. Tot en met de zalving des geestes toe. Joël preekt daarvan dat de geest zal uitgestort worden op alle vlees. En dat is dan wel profetie. Maar je moet mij niet vertellen dat die zalving met olie, dat ziet op de gave des Heilige Geest, op de inwoning des Heilige Geest. Dan heb je deel aan de geest van Christus. Daar hadden de aartsvaders deel aan. Daar werd ook Abraham mee bedeeld. Isaac, Jacob mee bedeeld. Alle godvrezende joden werden ermee bedeeld. Mozes en alle godvrezende koningen. De profeten en de apostelen. Maar in dit hoofdstuk, de Heere neemt dat volk Israël in zijn geheel. Hoe ze gewandeld hebben na de uittocht van Egypte. He, want er staat ook geschreven. Ik spijsde u met brood, met welk u gaf. Meelbloem, dat ziet op het manna, wat uit de hemel regende. En als je dat allemaal zo letter op letter gaat vergeestelijken, dan krijg je een hele verkankerde leer. Het is ook zo ontheologisch als het maar wezen kan. Er is binnen de afscheiding geen ene theoloog te vinden. Trouwens nu helemaal niet meer. Hè? Want al die dominees kussen de voeten de globalisten. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is de bedwelming van Rome. Het is de geest uit de afgrond. Hè? Want onze godzalige vaderen hebben niet voor die afgoden gebogen. Die hebben daartegen gewaarschuwd, die hebben dat gecensureerd en zo werd Ezekiel geroepen om die gruwelen van Jeruzalem bekend te maken, te openbaren, publiek. Nou gaat alles in de doofpot, in de kerkelijke doofpotten, maar Ezekiel is geroepen en dat is het bewijs dat hij een echte knecht van God was. Er zijn nog veel meer bewijzen, maar hier levert de Heer ook weer een bewijs om de gruwelen van Jeruzalem bekend te maken. Er is geen enkele dominee die het doet. Er is geen enkele dominee die zijn stem verheft tegen de roepende zonde van land en volk, kerk, land en volk. Niet één. Dus het zijn geen knechten van God, heel eenvoudig. Daar kan je één op één stellen. Want als dat niet zo is, dan kan je de Bijbel wel verbranden. Dan geldt er gewoon hoe een mens erover denkt. Nou, die dominees die denken er allemaal zodanig over dat ze dat niet willen preken. Nou, best. Dan sta je straks voor God. Heb je altijd voor domineetje gespeeld. Allemaal toneel gespeeld. En dan zegt de Heer, ik ken u niet van waar gij zijt. Ik heb u niet geroepen. En dat moest Ezekiel en Jeremia en Jesaja ook op prediken. Die moesten al die valse leraars de wacht aan zeggen dat ze niet van God geroepen zijn. Omdat ze allemaal een eigen religie hadden ontworpen. Dan was de wet niet meer tot verdoemenis, want het volk Israël veroorloofde zich om de naam des Heren aan te roepen. En dat ging gepaard met allerlei afgoden. Christus en de Belial gingen allemaal hand in hand. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is heel eenvoudig. Daar hoef je niet zoveel geheiligde kennis voor te hebben om dat vast te kunnen stellen. Dus wat Ezechiël aan gruwelen moest bekendmaken van dat volk Israël, dat geldt ook voor de volle 100% voor het ganse refeldom en hun voorgangers. Het ware knechtschap gaat gepaard met het bekendmaken van de gruwelen. Dus dat betekent dat de wet in al zijn facetten, in al zijn fases, er zijn 4 fasen van de wet, dat moet gepreekt worden. De wet is de bediening des doods. Ik kende niet de begeerte dat het zonde was, zegt de apostel Paulus, als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Dus de apostelen hebben dat ook gedaan. De wet tot verdoemenis. Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. De wet tot verdoemenis. Ik ben door de wet gestorven. De wet, dat is een killer van de oude mens. En dat is absoluut noodzakelijk. Dat is geen deel van de zaligheid. Dat is geen deel van de wedergeboorte. Wat kan iemand nou met een lijk? Daar kan geen mens wat mee. De wet kan er ook niks mee met dat lijk. Maar Christus kan er alles mee. Christus handelt alleen met lijken. Met dode zondaren. Met goddelozen. Met opstandelingen. Wederhorigen. Weet je het nog? Want juist daarom heeft hij een wet gesteld. Om een mens in zijn dood te doden. Ja, en waar de zonde overvloediger tentoongesteld wordt door de bediening der wet, daar is de genade veel meer overvloediger. Daartoe is de wet gesteld, om die oude mens uit de weg te ruimen. De wet maakt de mens onvoorwaardelijk. God heeft een wet gesteld. En die wet klonk al in andere woorden, ten dagen als je daarvan heet, zult het dood sterven. Kijk, daar heb je het nou. Dus die dood moet gestorven worden. In geestelijke zin. Daar wordt geduid op de lichamelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. In dat oordeel, dat paradijsvonnis over die overtreding van Adam en Eva. Maar in geestelijke zin moet het echt gebeuren. Ja, gij zijt gestorven, volk van God. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat zegt Paulus tot de gelovigen in de gemeente waar hij zijn predikingen heeft gehouden. Dus daarna wies ik u mijn water, daar staat er niet. Destijds wies ik u mijn water. Dat is weer eenzelfde herhaling van vers 6, 8 en 9 komt dat nog een keer aan de orde. En ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Dus de Heer had ook die aartsvaders en die godzalige koningen met die heilige zalfolie. Met name David. Lees de psalmen van David. Hoeveel keer gaat dat over de olie des geestes? Dus je moet echt niet denken dat die oud-testamentische heiligen Een minder diepe blik hadden in de verbonden der belofte. Nou, als de apostel, Paulus heeft heel het Oude Testament ter hand genomen om daaruit de Christus te verklaren. Hij heeft geen nieuwe leer ontwikkeld. Dat was helemaal gebaseerd op het Oude Testament. Op de profetieën van Mozes en de profeten, zegt de Heer Jezus. En ik bekleedde u met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvel en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Dat ziet op de bekleding, op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Ja, nou, daar waren de aartsvaders mee bekleed. Daar wil de Heere dat volk Israël in zijn geheel aan toetsen. Aan toetsen. En beroep u niet op Abraham, ons aller vader, want gij leeft niet in de voetstappen van Abrahams geloof. Daarom gaat de Heere dat zodanig uitvergroten dat hun afkomst gelijkgesteld wordt met de Canaanieten, de Amorieten en de Hethieten. Zo moet u dat verstaan. En al die allegorische prediking, ja, het derde punt van geven manen ging het over de tijd der minnen. En dat duikt dan op de rechtvaardigmaking. En ze kennen het helemaal niet, want de levendmaking, daar kwam een ziel tot geloof. Dat ontkennen ze ook nog. Want dan zeggen ze eerst de levendmaking, ja, dan heeft de ziel dan de habitus des geloofs. Dan moet je eerst zeg maar, nog een paar weken of een paar maanden of een paar jaren zelfs in het hospitaal van dokter Habitus verkeren. En dan moet dokter Actus eraan te pas komen. En dan geeft hij natuurlijk een schop onder die bewusteloze patiënten. En dan staan ze met een schok op, of dat komt voor lieverlee. Want dan moet je eerst nog in het revalidatiecentrum om op krukken te leren lopen. Dat is de echte leer der afscheiding. Ik spot ermee. Maar dat is, daar kan je me spotten, want dat is gewoon. Sta gelijk aan de leer van de Baalpriesters. Daar kan je genoeg op mee spotten. Hè? Want als ze het aangezegd worden, ze leggen het gewoon naast zich neer. En ik heb het oordeel gezien over de afscheiding. Want ik heb vanmorgen gezegd, er worden geen enkele afgescheiden dominee. En nou zijn ze allemaal afgescheiden. De leer van Christus, zuiver gepreekt. Kan ook niet. God geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Al de profeten waren onafhankelijk. Onafhankelijk. Ze waren afhankelijk van God. Het waren geen kerkdienaren. Het waren godsdienaren. Dat kan in onze dagen niet meer gezegd worden. En daarom zitten al de mensen die zijn zwanger van een kerkgeloof, van een domineesgeloof, daar is niks meer van God bij. Nee. Ze hebben het verbond verbroken. Ze hebben Christus. Nee, want als je dat preekt als een stappenplan, vers 6 en vers 8, dan scheur je Christus aan twee. En het gaat over dezelfde zaak. Het gaat puur over dezelfde zaak. Ook vers 9, daarna destijds, toen ik u voorbij ging, dat staat hier geschreven in vers 9, er staat niet daarna. He, dat is een mogelijke vertaling, maar dat is hier niet van toepassing. Dat grondwoord dat zegt toen, destijds en daarna komt helemaal achteraan. Dat kan je in een ander verband wellicht gebruiken, maar niet hier. He, dus bouw ook niet op de Statenvertaling. Laat het u prediken zoals het er staat in de grondtaal en zo het is bedoeld. Toen, destijds, in vers 6 en in vers 8, wies ik u mijn water. Dat geschiedde gelijktijdig. En ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. En dan wordt er in één adem achteraan gezet. Hè, die geestelijke strekking die er dan ook in ligt. Die leggen wij er niet in. Die heeft God erin gelegd. Want heel het woord is geestelijk. Maar als je het gaat vergeestelijken, dan zit je direct in de ketterij. Ik heb al gezegd, ook in het boek van Rut. Dan kan je Boas niet overal het type van Christus noemen. Als je dat wel gaat doen, mensen, nou echt, dat is zo ontheologisch als een koe theologisch is. Dat kan maar op bepaalde dingen. Ook van de geschiedenis van Jozef, die is ook een type van Christus. In bepaalde dingen, niet in alles. Nou, Simson is ook een type van Christus. Ja, in de overwinning des geloofs, maar niet in zijn vleeselijke gang. Dus, daar ben je voor gewaarschuwd, hè, dat je niet alles één op één vergeestelijkt. Want, oh mensen, nou dat is dan ook volledig in strijd met de apostolische leer. En waarop Gods volk wordt gebouwd, hè, want dat is de fundament. De leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En daar wordt hier gesproken in vers 10 over die bekleding, want Gods volk wordt overkleed. Ik overkleedde u met gestikt werk en ik schoeide u, hè, zoals het hoge priesterlijke kleed van de Aaron. Hè, dat was met allerlei dingen versierd. Hè, dat ziet ook op het hoge priesterlijke kleed van Christus. En daarmee wordt Gods volk met dat kleed van de gerechtigheid van Christus overkleed. En omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. He, dus dat betekent, er is geen stukje naaktheid meer te vinden. Aan de bruid van Christus is geen stukje naaktheid te vinden. Nee, absoluut niet. En dan gaat hij haar versieren. Dat is de versieren, de heilige. Dat is, gaat over de heiligmaking van Christus. He, ik versierde u met sieraad en deed armringen aan u. Moet u nu letterlijk verstaan. Armringen aan uw handen en keten om uw hals. Dat ziet allemaal op Christus. Dat ziet allemaal op de heerlijkheid van Christus. Dat ziet op de gekroonde Christus. Dat ziet op de opgestane Christus. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Omdat het allemaal sierlijk is. Uw huizen zijn sierlijk tot in lange dagen. Want, zegt de Heer, ik heb mijn heerlijkheid op u gelegd. Het zijn allemaal geen eigenschappen van de bruid. De Heer gaat die bruid met zijn eigenschappen, met zijn versiering, versieren. En desgelijks deed ik u een voorhoofdsiersel. Wat is dat? Ik kroonde u met goede tierenheid en barmhartigheid. Verwijzingen staan er wel bij, maar hè, ze hadden het een toepassing moeten geven op die kanttekenaar. We weten veelal geen raad. En als je ook in die verklaring kijkt, Dr. Gill die verklaart elke tekst en waar de kanttekeningen geen raad op weten. Hè, dat laten ze gewoon open. Of ze gaan erover speculeren. Daarom zeg ik, de kanttekeningen die horen niet bij Gods woord. Maar als een apart geschrift
Ja, maar niet als bijvoeging. Dat is een tweede Bijbel, nou absoluut niet. Want ze slaan de plank dikwijls mis. Je moet je eigen aan het woord houden. Je moet ook niet de Dordtse leerregels of de geloofsbelijdenis boven het woord stellen. Want al die ketterijen, ze onderschrijven het allemaal, die kerken. En ze zijn er volledig mee in tegenspraak. Dus wat helpt dat allemaal, die drie formulieren van eenigheid? Ik veracht ze niet. Maar ze zijn nogal te betwisten met Gods woord. Ze zijn nogal te corrigeren. Neem nou alleen maar die afstervingsleer van de oude mens in de catechismus verklaard. Dat is absoluut tegen Gods woord. Gij zijt gestorven. Er bestaat geen afsterving van de oude mens. Want die is gestorven, die leeft of die is dood. Eén van twee. Maar je blijft één klomp zonde tot je laatste snik. 100% vleeselijk. Vanwege dat lichaam des doods. En het lichaam der zonde is teniet gedaan. Dus daar kan je ook niet afsterven. Dat is in Christus teniet gedaan. Hij is opgestaan. En ze hebben altijd maar die graftheologie van die twee mens. Wat een graftheologie is dat. Gods volk is een nieuw schepsel. En nou, dat lichaam der zonde heel vleeselijk. Omdat je je hetitische afkomst niet zou vergeten. Dat betekent dat. Omdat je van genade zal leven. Want genade staat tegenover de zonde. De vloek tegenover de zegen. De dood tegenover het leven. Dat is Gods woord. Dat moet ook de prediking zijn. En nou hebben ze het alleen maar over de zegen, over het leven, over de hemel, allemaal geloof, hand in hand, kameraden, valse oecumenen. Ja, maar gaat daar iets van uit? Dat doet geen kracht. Daarom moet die gruwelen moeten bekendgemaakt worden. Opdat je in de dood terecht zou komen waar je in verkeert. Opdat je tot Christus zou schreeuwen, gij zonen Davids ontfermt u mijne. Daartoe is deze prediking. Het zijn geen poppenzonden, het zijn gruwelen. Want van nature leven we allemaal in de afgoderij. We moeten afgewassen worden, niet alleen met het badwater van de heilige doop, maar met de betekenende zaak. Dat badwater van de wedergeboorte, dat ziet op het bloed van Christus. Ik wist u met water, dat ziet op, op de onderdompeling van de doop, op het doopwater. Maar, nogmaals, kijk naar de betekenende zaak. Dat is het badwater, de wedergeboorte, en dan ziet het water op het bloed van Christus. Moet goed verstaan. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 31, want daar gaat het over, hier over de vergeving der zonden. 32, en daarvan het eerste zangvers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf, voor eeuwig is ontheven, wiens waan bedrijft. Waardoor hij was bevlekt voor het heilige hol des Heer is bedekt. En dat ziet op dat tiende vers, die bekleding van Christus, dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Bedekte schuld is nog geen vergeven schuld, dat is ook alweer zo'n verzonnen term uit het fabeltjesland. Nee, bedekte schuld is vergeven schuld. Dat staat duidelijk hier in deze verse, staat het verklaard. Het eerste zangvers van Psalm 32.
Thank you.
deze preek zou horen, dan zou hij wel uitroepen, ik voel mij aangevallen. Nou, ik zeg, daar kon je wel eens gelijk aan hebben. Want daar ben ik toe geroepen om je aan te vallen. Met het woord onze gods. Want onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Efeze 6. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Dat heb ik vanmorgen ook niet gehad. Nee. Want er zijn natuurlijk van die orpa's in onze dagen. Die zeggen eerst, ja, onder dat woord wil ik verkeren. En dan hebben ze er opeens geen zin meer in. Nou, dat zijn Demassen. Of laat ik zeggen, dan verkeer je in de gestalte van Demas. In de gestalte van orpa. Dan wordt het gevaarlijk. Dan wordt het gevaarlijk. Dus ik zeg dat tot je eigen levenswil. Demas hebt de tegenwoordige wereld lief gekregen. Die haakte af. Die had er ook ineens geen zin meer in. Want hij zag het prijskaartje wel hangen. Hè, van het lijden om Christus wil en al die vervolgingen. Had er opeens geen zin meer in. En toen hij begon, zegt ja Paulus, nou ik zal u nooit verlaten. Nee, hij gebruikt ook nog de woorden verrut, waar u sterft, sterf ik. Maar halverwege haakte die af. En Demas de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, dat zijn van die mensen, dat zijn van die waarheidslievende mensen. En ze zijn het helemaal niet. Nee, want dan laat je eigenlijk door niks tegenhouden. Dan laat je eigenlijk door niks tegenhouden. Al moet ik met een duikboot door de stille oceaan, dan zal ik onder die waarheid zitten. En dan zeg je met Rut, waar u sterft, sterf ik. En als dat het niet is, dan ben je orpa. Heel eenvoudig. Want er zijn maar twee mensen op de wereld, orpa's en Rut. Ja, ik kan me voorstellen dat er een grote weerzin, een moordende weerzin is tegen dit soort prediking, want alle profeten, apostelen, Christus, ze zijn alle zwaar vervolgd, bloedig vervolgd. En we kunnen het ook in de kerkhistorie lezen. En in onze dagen kennen ze het niet meer. Ze willen het ook niet kennen. Ze hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Ja, en dan wordt het allemaal verraderlijk. Want al die vrachtwagens laster, die komen niet met het woord, die lasteraars. Want ze kunnen het niet weer leggen. En dan gaan ze je lasteren. Nou, dat is niet erg hoor. Je gaat je gang maar. Ja, denk je dat je alleen bent? Ja, dat vroeger zo Luther ook. Nou, Luther zegt, ja, voorlopig wel, zegt hij, want daar heeft de Heer hem toe geroepen. En zo is de reformatie begonnen. En weet je, al die beroemers op de reformatie, die haten de reformatie. Want de kerk is geroepen tot een doorgaande reformatie. Maar dat haten ze allemaal. Ze willen allemaal bij het oude blijven. Bedorven, bij het bedorvenen blijven, zou je bedoelen. Hè? Ja. Dus goed onderscheiden. Demas die kun je vergelijken met Orpa. Orpa ging ook een eind mee. Tot de grens. Ja, ze hadden prachtige belijdenissen. Oh ja? He, want met tranen gaat er altijd een belijdenis gepaard. Ja, ik zal u volgen waar ik ook heen ga. He, Petrus leek een ogenblik ook op Orpa. Dus hij zegt tegen de Heer Jezus, waar u sterft, sterf ik. Toen moest de Heer Jezus eigenlijk lachen. Hij zegt, wat? Eer de haan gekruisigd hebben, zult gaan met 3 man verloochenen. Nou, zegt Petrus, dat hou ik niet voor mogelijk. En al de discipelen zeiden hetzelfde. Allemaal orpa's. Naar de stand huns levens, niet naar de staat. He, maar orpa naar de staat des levens, die keerde voorgoed terug naar de afgoden. Voorgoed. En Demas ook, hij kreeg voorgoed de wereld weer lief. Dus was nooit wedergeboren. Orpa ook niet. Ging ver mee, tot de grens. Ja? Nou, zegt Naomi van ja, kinderen. Aan mij heb je niks, want ik ben maar een weduwe. En ze had gezegd, noem mij maar Mara, want de Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Ja, Mara. Hè? Weet je nog wat Mara betekent? Bittere water. Ten tijde van de uittocht van de Israëlieten door de woestijn kwamen ze bij een mooi meer, prachtig. De eentje zwom in het water, maar het water was bitter. Ja, daar weet Gods volk van. Daar weet Gods volk van. Hè? Zoet in de mond, maar bitter in de buik. Als de oordelen werkelijk zich laten gelden. Dat is voor Gods volk in die zin ook een bitterheid. Ze kunnen zeggen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Ook ten aanzien van de algemene oordelen en ook van de oordelen die nu over de wereld gaan.
Maar ze hadden net als Barig liever een opwekking gezien. Ik tenminste wel, Barig ook. Maar de Heer zegt, ga niet door. Nee. En tot Jeremia werd gezegd, bid niet meer voor het volk. Zijn voorbidding werd afgesneden. Hoor je ook nog geen dominee over preken. Ze kunnen allemaal bidden als lijsters. Hè?
De oordelen zijn natuurlijk al veel eerder van kracht, want als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Maar dat ziet niemand als een oordeel. Dat zien ze allemaal als een zegen, omdat ze natuurlijk de theologie hebben aangepast naar de opvattingen en de kerkelijke opinie. En daar moet tegen ingehakt worden. dan moet die hamer van het woord, hè, weer die, al die hoogmoedige steenrotsen, verpletteren. Of je dat leuk vindt of lijkt, daar wordt niet naar gevraagd. Daar vraagt God niet naar. God zit niet om een menselijke mening verlenen. Nou, de Heer gaat gewoon zijn gang. Hij doet gewoon wat hij van eeuwigheid besloten heeft. Dat volvoert hij in de tijd. Dan roept hij mannetjes uit het stof. Nou, Ezechiël zal er ook wel eens onder gezucht hebben. Alweer oordelen en gruwelen. Ja? Nou, de Heer zegt, maak het bekend. Want je kent, er is geen ruimte voor het evangelie van Christus. Nee, dat heb ik gedaan aan de aartsvaders. Ik heb het u voorgelezen. Hoe Abraham is geroepen uit het Ur der Chaldeeën als een heiden. Als een afgodendienaar. Als je nou vroom wil worden, dan beroep je eigenlijk op het geloof van Abraham. En je leven is een heiden. En daar komt God te beoordelen met zijn oordelen. En dat gaat in vervulling. En de dominees trekken zich er niks van aan. Hè, want die zeggen allemaal Christus en die gekruisigd. En ze dansen met de wereld mee. Gaat allemaal hand in hand. Ja, en de Heere had zijn volk rijkelijk bedeeld. Hè, want zo waart gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen. En zijdige stikwerk, gij had meelbloem. Ziet op het manna, honing en olie. De Heere had ze in de woestijn van alles voorzien. En gij waart gans, zeer groot. En gij waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Hè, dus dat volk, heb al gezegd, dat moest eerst verzoening. Dat het een koninkrijk moest een volk worden. Want dat volk Israël, daar waren de beloftes voor. Ik zal u in het land brengen van melk en honing. Het beloofde land, hè, dat was het land Israël. En er ging een naam van u uit onder de heidenen. Hè, want toen Mozes zijn armen in de lucht hefte, toen had het volk, behaalde het volk alle overwinningen op de Amalekiet, op de Ferizieten, op de Canaanieten. En hè, dat staat hier beschreven. Daartoe ging een naam van u uit onder de heidenen, om uw schoonheid, om uw overwinningen, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had door de bediening van Mozes. Maar gij vertrouwt op uw schoonheid en gij, want ze gingen opbouwen op Mozes, hè, dat was de theologie van de fariseeën. Ja, wij zijn op Mozes afgestudeerd, Heere des hemels en der aarde, wij geven iedereen een zijne, dat kwam ook uit in dat... In dat overhoogmoedige gebed van die fariseeën voor in de tempel. En ze gingen langs de straten, hè, met lange gewaden. Ja, ze noemden elkaar meneer. Dag heer, morgen zie ik je weer. Hè, want ze kwamen elke dag door de straten met de lange gewaden. En met de collectezakken en met haar hoofd ten hemel gericht. Maar die tollenaar stond van verre. En die dorst zijn hoofd niet op te heffen. Bevreesd om met Korach, Datan en Abiram ter helle te varen. Maar die fariseeën, nou, die stond daar te zingen en te springen voor in de tempel bij het altaar. En hij zei, want hij bad tegen zichzelf. Hij zei, Heere des hemels en der aarde, gij mag wel blij zijn dat er nog mensen zijn zoals ik. Dat is de prediking van vandaag, hoor. Er is niks veranderd. Al die dominees worden verfilmd. Nou, daar heb je nou die fariseeën. Want die fariseeën waren erop uit om gedurig in de schijnwerpers te staan. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Met de etalagekasten en al die verfilming van die bewegende dominees. En ze spreken allemaal volgens het regeltje van de fariseeën. Ik moet zeggen, volgens de sanhedristische code. Daar waar geen dominee zich buiten. Kijk, daar komt nou die kerkpolitieke correctheid vandaan. Die politieke correctheid, die komt bij de fariseeën. Dat is puur fariseïsme, puur wetticisme. Want daar ging de grootste ongerechtigheid achter schuilen. Ja, dat had een mooi gezicht. De Heer zegt, wit gepleist. Hij zegt, wit gepleist de graven gelijk. Zo moet een mens zich leren kennen voor God. We zoeken alles te bedekken. Adam en Eva zijn ermee begonnen. Met vijgenbladeren. De Heer zegt, trek dat wit gepleiste graf uit. Al het behang. Ik ga u bekleden met gestikt werk. En ik ga u schoeien met dassenvellen. U omgorden met fijn linnen. En alles dat kleed van de gerechtigheid van mijn lieve zoon. Want dat in dat kleed, met dat kleed bekleed, kunt u voor mij bestaan. Inwendig geheel versierd betekent dat. De bruid van Christus, ze ziet er niet uit soms, maar ze is inwendig versierd. En daarom zegt de Heer, er is gans geen gebrek aan u. Dat kan de godsdienst niet verdragen aan die levende rechtvaardiging van de goddelozen. Die vermanen, die preekt de levende rechtvaardiging van de gelovigen. Nou, daar gaat toch niks van uit, mensen. Dan moet je concluderen dat je gerechtvaardigd bent. Dat is arme godsdienst. Nee, Gods volk wil het uit de mond Gods zelf horen. Waar zijn nou je zonden gebleven? Als je maar bouwt op die wedergeboorte leer.
En dat is bij hun een veronderstelde wedergeboorteleer, want het is niet de ware wedergeboorte.
Er gebeurt niks, ja, opwas in de zondekennis. Nou, noem het rijtje maar eens op. Nou, Gods volk heeft dat boek al uit. Want de zonde is over haar hoofd gespoeld. Als een vloedgolf, als een tsunami. Dat is niet meer op te noemen. Die lijst is zo lang, er komt in de eeuwigheid geen eind aan. Maar Christus heeft er een eind aan gemaakt, want hij is het einde van de wet. Einde van de wet. En het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. En dus heel dat stappenplan, dat wordt omvergeworpen door Gods woord, door dat enkelvoudige woordje geloof.
Zeg, prediker, ga je nou ook op de geloofstoel? Nee, nee.
Want de rechtvaardiging is door het geloof. Dat passen ze verkeerd toe, omdat ze de orde omdraaien. Geloof, rechtvaardiging. Nee, het is de rechtvaardiging des geloofs. Rechtvaardiging staat voorop. Het geloof volgt daarop. Omdat Gods volk gerechtvaardigd wordt door God, als een goddeloze, daarom geloven ze. Houd dat vast, gemeente, houd dat vast. Want anders dan beroof je jezelf van de gave des geestes. Want als je het omkeert, dan gaat de geest van je wijken. Want dan ligt alles in die gelovige mens. Nou, ik zou je bedanken. Ik zou je bedanken. Wie dan roemt, die roemen in Christus. Hij heeft het gedaan. Hij doet het. Hij zegt het. Hij spreekt het uit. Ik zeide in uw bloed de leef. Waar begint het? Bij Christus. De levendmaking, de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking. Dat is alles in één. Ja, alles in één. En dan moet je je hele leven lang ontdekken wat je in Christus hebt. En in de opwas der zaken, was dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dan worden die wonderen alleen maar groter. Dan wordt Christus alleen maar groter. En je geloof gaande kleiner. Gaande kleiner. Dan gaat Christus groeien. Hij moet wassen. Ik minder worden. Is dat geen heerlijke leer? Dat is een dierbare leer. Dat is een heerlijke leer. Onder die waarheid wil ik zitten. Ja, ik sta dan op de kansel, maar ik wil onder die waarheid verkeren. Ik word er zelf ook nog gevoed, mensen. Dacht je dat Paulus niet at voor zijn eigen prediking? Wel, ze wel zeker. Die appelvaat zal appelen eten. Nou, daar zorgt God voor. Dat kan ik je verzekeren. Uit de bevinding der zaak. En dan staat het hier ook in het kader van Bethel en Peniel. Wat de Heer, die gaat door. Er ging van u een naam uit onder de heidenen. Nou, er ging ook van de naam van Jacob uit. Oh ja, toen Simeon en Levi, toen ze die
Sigemieten hadden uitgemoord.
En Dina, die was verkracht door die zoon van Hemor, geloof ik. En daar wilde Simeon en Levi, die wilden die zin op wraak. Ja, gij kunt met ons in de verbond treden, maar dan moet je besneden worden. Dat was het verhaal. Klonk heel vroom natuurlijk. Hè? Maar toen lieten ze zich besnijden. Nou, oké. Want wij willen uw dochters trouwen en gij zult onze dochters trouwen. Nee, had de Heer gezegd, geen vermenging. Geen vermenging met die heiden. Daar kwam de zonvloed van. Toen ze dat wel deden. De stam van Seth en de stam van Kain.
Die gingen zich met elkander vermengen. Daar heb je de valse oecumenes, de kerk van vandaag. De godzalige stam van Seth vermengde zich met de verworpen stam van Kain. Dat is nou wat er exact gebeurt binnen de kerken. Ze hebben Sodom de hand gereikt en nou kwam God met zijn oordelen. Toen kwam God met de zonvloed en nou kwam God met de vuuroordelen. Die heidense vermenging,
dat had God verboden. He, maar dat wisten Simeon en Levi ook. Daarom kregen ze geen plaats onder de stammen Israëls. Maar wat gebeurde er toen? Nou, Jacob die klaagt het uit. En gij besmet op mij gelegd, Simeon Levi. Gij besmet op mij gelegd. En toen vreesde Jacob dat hij helemaal uitgemoord zou worden. He, door die omliggende volkeren, door de wraak der heiden. En toen lag de Heer een schrik op al die volkeren. He, want er ging heerlijkheid van Jacob uit. Niet van Jacob, maar Jacob in Christus, van Israël. Hij had een nieuwe naam. Daar zorgt de Heer nou voor. En dat zegt hij ook van het volk Israël. Ik had u versierd, ik had u heerlijkheid gegeven. En die volkeren keken allemaal tegen u op. He, Rachab de hoer had al van de wonderen van de God van Israël gehoord. Ze had het gehoord, ze wist
er alles van.
En daarom had ze die verspieders verborgen. Door het geloven, leugen verzonnen, allemaal door het geloven. Ja, gaat het niet nadoen, want dan is het zeker een leugen. Een dubbele leugen. Nabootsing, ik heb het al gezegd, aan het begin van de prediking is van God vervloekt. Alle schijn, alle nabootsing is van God vervloekt. In de voetstappen gaan van Abraham, ja, dat is door het gewandelen, door hetzelfde geloof. Dat is geen nabootsing, dat is de wandel des geloofs. Ja, dan ga je in de voetstappen van Christus, zoals Abraham ook gewandeld heeft.
Ja, er staan wat valse leraars op de Reformkansel. En ze kunnen allemaal met die verdraaiende stem, hè, die toneelstem. En kakel als een kip zonder kop, want mensen, ze zeggen net niks. Ze springen van de hak op de tak. Maar ik heb u vanmorgen die goddelijke orde, die ook in de prediking van Petrus tot uitdrukking kwam, verhaald. Hè, die gij gekruisigd had, de verdoeming der wet. Hun harten werden doorgesneden, doorschoten staat er eigenlijk. En de laatste ademtocht van de oude mens onder de wet klonk, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Omdat die oude mens onder de wet niet anders kan dan doen, werken, werken, werken. Dat is ook de tegenwoordige zending, krijg je allemaal van die etalagekasten van het werk der wet. De mens heeft zoveel gepresteerd, hele lijsten zijn hele lijsten op internet te vinden, wat Wim Akster allemaal aan geloofswerken heeft gepresenteerd en opgehoest. Dus niet, want het is een schandalist. Dan heb je nog geen genade gehad, heel eenvoudig. En dan zeggen de dominees nog daarvan, die comité van aanbeveling. Ja, wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Daarmee suggereren ze dat ook Gods volk tot pedofilie kan vervallen. Dat is godslastering. Dat is echte godslastering. Dat is in de eeuwigheid onmogelijk. Dan snijden ze het offer van Christus in stukken. Dan vertreden ze het bloed van Christus. Dat zijn echt duivels hoor, die dat doen. Ja, en ik heb ze wat meegemaakt. En ze komen zo openbaar, want de Heer maakt alles openbaar. Gij vertrouwt op uw schoonheid, hè, want daar hebben ze op geroemd, op hun overwinningen. Ja, net als Nebukadnezar, op zijn schoonheid. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En gij hebt van uw klederen genomen, gemaakt, geplekte hoogte. Allemaal afgoderij mee bedreven. Net zoals nou de beeldendienst weer in de reformatorische kerken. Nou, ik kan beter zeggen deformatorische kerken. Ook weer tentoongesteld wordt. Als je nou die keer die grieven met de gemeente van Gouda. Nou, ik heb er wel eens plaatjes van gezien, nou mensen. Ik zou in zo'n afgodstempel, ik zou het ineens betreden. Absoluut niet. Nou, als je dat allemaal, ze kunnen tegenwoordig, kunnen ze allemaal die synagogen bezoeken. En dan kunnen ze allemaal die moskeeën bezoeken. En dan kunnen ze allemaal, en ze kunnen het allemaal. Dat is Judas werk. Nou, dat is voor mij de hel. Al ja, zegt Van Vlastuin, hij zegt de integratie tussen al die godsdiensten, hij zegt, die wordt steeds ruimer, wordt steeds ruimer. Ja, kijk, daar heb je de valse oecumene groeit en dat noemen ze dan godsdienst. Het is ook godsdienst, maar het is valse godsdienst. Er is geen onderscheid meer in onze dagen. Niks meer. De godslastering wordt tot wet verheven. Ja, je moet nog maar eens lezen, hè, die religie, die eigen verzonnen religie van die doctorale refoketterkast. Nou mensen. De barst allemaal anders uit.
Dat is allemaal brede wegwerk van het naamchristendom. Dat loopt geen eens meer aan de rechterzijde van de brede weg. Het gaat hand in hand met de wereld. En met de valse godsdiensten. En met de paus, met de antichrist. Maar Gods woord verandert niet. De leer van Christus verandert niet. En Gods manier van bekeren verandert ook in de eeuwigheid niet. Nou, absoluut niet. Want God blijft een God die de goddeloze rechtvaardigt. De heilsorde wordt ook in deze teksten verklaard. De roeping, rechtvaardiging, heiliging, heerlijkmaking. U kunt het allemaal in dit hoofdstuk vinden.
De geestelijke strekking is hier. De wedergeboorte wordt hier geleerd in vers 6 en vers 8 precies hetzelfde. Wat er gebeurt in die wedergeboorte, dat staat in vers 8. En vers 9, dat gebeurt er. Datzelfde moment. Dat is geen stappenplan, dat zijn geen twee voorbijgaan. Dat verzinnen ze er gewoon bij. Ja, want dominee Kerst heeft dat ook gepredikt. Wat heb ik met kersten te maken? Immers niks. We hebben met Gods woord te maken. En als de belijdenisgeschriften daarvan iets anders zouden maken, dan moet je ook de belijdenisgeschriften verwerpen. In die zin. Ik ben geen vijand van de drie formulieren van enigheid. No. Maar als er zo die afgoderij mee bedreven wordt, zoals nou bedreven wordt, dan zet ik ze buiten de deur. Want dan worden het formulieren van verdeeldheid. Nou, daar bedank ik voor. Gods woord, ofschoon ik alles mis. Belijdenisgeschriften, Duitse leerregels, ofschoon ik alles mis, kan mijn hart en zinnen strelen. Hou je aan dat woord van God. En vraag ook om de betekenis ervan, hè? Want anders dwalen we en waaien met alle wind van wind mee. Ja. Hier is de Christus, daar is de Christus. De Heer zegt, geloof ze niet. Ook niet als ze vriendelijk tot u spreken. En het woord van God, dat is vleesverterend. Het evangelie van Christus is vleesverterend, want er gaat een wet aan vooraf. God heeft een wet gesteld. Ja, en dan moet je aan sterven. Door diezelfde wet. Ik ben door de wet gestorven. opdat ik die nieuwe schepsel zou kunnen zijn in Christus. Dat is de orde Gods en daar wijkt hij nooit vanaf. Dat heeft Petrus op de Pinksterdag gepreekt en er kwamen 3000 zielen tot bekering. En als hij het nou preekt, ze zouden je vermoorden. Ze zouden je vermoorden. He, want ze willen allemaal over de muur klimmen. Ze willen allemaal een makkelijk evangelie. Een evangelie naar de mens. En er komen ook allerlei ketterijen uit voort. He. Dan zeggen die dopers, ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Ik hoor de kabouters al lachen. Ik hoor de paus schater lachen. Want dan maken ze van het evangelie de bediening des doods. Nou mensen, hoe ketters wil je het hebben? Hoe duivels wil je het hebben? En Paulus heeft gezegd, als ik dat zou preken, was ik geen dienstknecht van Christus. He, dus Ezechiël was een waarachtige knecht van God. Een waarachtige knecht van God. Hij predikte het recht Gods, de gruwelen, de afkomst, he, waar iedereen nou vandaan komt. Nou, dat moeten predikers veel prediken, waar je vandaan komt. Gods volk moet er veel aan herinnerd worden. Abraham moest er ook in Egypte aan herinnerd worden, he, dat hij maar een leugenaar was. De vader der leugen, ja, dat is de duivel. He, maar daar had hij de duivel plaatsgegeven. Want hij zegt, Sarah is niet mijn vrouw, maar mijn zuster. Dat is een halve leugen, maar een halve leugen. He. En, ja, dat is een hele leugen. Een halve waarheid is een hele leugen. En toen moest Sarah, toen uit die hand van Abimelech was verlost, moest Abraham een openbare godsdienst, he, een altaar bouwen. Verzoening betekent dat. Er moest een lam geslacht worden, zag op Christus. He, dus dat staat hier allemaal in beschreven. De historie van het volk van Israël. Ja, en dan neemt Gods woord hele grote stappen. Maar als je de geestelijke strekking, als je die apostolische orde maar niet loslaat. Want anders kom je in dat biblicisme terecht en in dat allegoriseren van de afscheiding. En je bedriegt je ziel voor de eeuwigheid. Want de zielen die door dit soort tovenaars als geven manen zich laten leiden, zullen eeuwig bedrogen uitkomen. Als je een levendmaking leert, die ver vooraf gaat aan de rechtvaardigmaking, dan leer je een valse leer, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En alles wat ermee in strijd is, moet je verwerpen, publiek. Want die valse leringen, dat is als gal voor je ziel. Dat is gal voor je ziel, tenminste als je een kind van God bent. En weet je wat daar de vrucht van is? Als ze maar enigszins geërgerd worden, zoals Orpa, dan haken ze af en keren ze terug naar de afgoden. Dan zeggen ze, ik heb er ineens geen zin meer in om die grensovergang te maken. Demas, dat er ineens geen zin meer in. Huh? En tegenwoordig de wereld lief gehad. Dat betekent altijd lief gehad. Maar proberen, een beetje schijngodsdienst, een beetje meewandelen. Jongen, jongen, weet je wat Demas gedaan heeft? Die heeft er romantisch tegenaan gekeken, tegen die gang van... Hij wilde ook wel eens een reisje maken. Hij wilde er ook wel eens uit. Huh? Al die mooie reisjes, ja. Al die mooie zendingsreisjes, al die prachtige bergen, die mooie wateren. Dat zijn de tegenwoordige zendingsinstanties. Het zijn gewoon reisverenigingen, reisbureaus. Maar die Demas, hè, toen zag hij het prijskaartje van het lijden van Christus, van het kruis van Christus. Hij zei, maar net een rijke jongen. Dat kostte hem te veel. En toen ging hij bedroefd heen. Tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Ja. Maar Gods volk mag dat ondervinden, hè, dat hun bloed wordt afgespoeld. En met dat water, met dat badwater, door de badwater der wedergeboorte. Die vuiligheid, hè, van de eerste Adam wordt afgespoeld. Ja, die eerste mens sterft, want hè, dan ga je kopje onder. Ik ben met Christus gestorven en ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu door in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Daar komt het verstand nooit achter, never, nee. Dat moet je ondergaan en Gods volk gaat het ondergaan en daar worden ze in bevestigd, want de Heer zegt twee keer, leef, leef. Dus dat betekent, God houdt zijn eigen werk in stand en hij zal er nooit geen letter van te raden laten vallen. Dat doet de Heer bij zijn volk, wat ook hier beschreven staat, dat heeft hij gedaan bij de aartsvaders. Die zijn daar ook ingeleid, doorgeleid en uitgeleid. En dan mag Israël naar boven, Jacob mag het graf in. Is dat nou een eerlijke leer? He? Ja. En nou gaat Gods volk ook Orpa en Demas inleven, hoor. En als er hier nou nog zitten, of onder de luisteraars, die Orpa en Demas moeten inleveren, en die ermee ter helle varen, dan verkondig ik u die meerdere Boas, een man groot van vermogen. Hij heeft de schuld zijns volks op zich genomen.
En die zonde weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid.
En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan vallen die hellevaders door de deur naar binnen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstamming in het leven. Die in mij geloof zal leven, al waar hij ook gestorven.
Dan gaat de Heer de tranen van uw ogen afwissen die je nou hebt geweend in verborgen plaatsen. En uw aangezicht gewassen voor de mensen. Ja, ja, dat is altijd hè, dat leven der godzaligheid is ook niet na te doen. Die afkomst. Kan je als een Amoriet een Hethitische nog een beetje godsdienst bedrijven? Wat is dat tegenwoordig, mensen? Christus is ons geschonken. Dat betekent de rechtvaardiging van de geloof. Christus is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Valt het daar niks mee te doen? Nee, tot volkomen verlossing. Halleluja, amen, klaar. Ja, dat is, als dat gebeurt in de toepassing des harten, dan is alles waar, klaar en zeker in hem. Dan hoeft er niks meer bij, al lag je heel je leven bewusteloos op weg. Ik ben al op de Heer nog een roeping weggelegd voor al zijn kinderen, een bijzondere roeping voor zijn knechten, en dan zou ik toch de hele wereld wel willen vertellen. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. Amen. Heren, het is echt Pinksteren wat u hier door de mond van de Ezekiel verkondigt. Waarin gij de aartsvaders hebt bedeeld en mee gezegend. Want Abraham was een zegen in Christus, omdat Christus een zegen voor hem geweest is. En in de eeuwigheid zijn zal. En al die aartsvaders en al die godzalige koningen worden in één orde verhaald. De bediening van Mozes. De gang van het volk Israël. En afgoderij mee bedreven. De kinderen door het vuur laten gaan. En zich als heidenen gedraagt. O Heere, kom er ook in onze dagen te pas. Uw oordelen zullen het uitbranden. Al dat wilde afgodische vlees, Rome weer binnengehaald. De afgodendienst, de beeldendienst weer binnengehaald. In een andere jas. Kom er zelf aan te pas. Want gij zijt een God. Die ook op deze aarde vonnis geeft. Maar ook wonderen doet. En zichzelf verheerlijkt. Als de enige ware goede herder. Onder zijn schapen, onder zijn ware schapen. Dat kleine kuddeke van Christus, het is uw vaders welbehagen, het koninkrijk u te geven. Uit vrije, soevereine genade. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt in het vierde zangvers van Psalm 32.
Thank you.
Heffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.